Dames en heren, leden van de raad, het is 8:00. Ik stel voor dat wij gaan beginnen. Ik open de raadsvergadering. Heet iedereen van harte welkom. De raad, het college van BMW, de pers, de inwoners, de luisteraars en iedereen die hier aanwezig is. Welkom. We houden natuurlijk de coronarichtlijnen in acht. Dat is ook de reden dat we in deze setting mogen zitten, maar dat betekent dat we ook ons aan de maatregelen moeten houden. En dat doen we. De raadsvergadering van vandaag is net als de vorige keer. Wordt die uitgezonden via Sirius Radio, maar ook is het mogelijk om digitaal via de uitzending van Teams, MS Teams, de raadsvergadering te volgen. Ik heb via de griffier gehoord dat de heer Bakens, raadslid van Algemeen Belang, fractievoorzitter, die heeft vooraf aangegeven dat hij zich wil onthouden van deelname aan de beraadslaging en stemming over agenda punt 5. Dat is het agenda punt van SAI. En om nou geen geheimzinnigheid in deze tijden te laten bestaan, dat heeft te maken met zijn opvatting dat hij zegt van ik wil elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen omdat mijn partner, mijn EGA, bij SAI werkt. Dus dan hoeft daar niet over gespeculeerd te worden. U hebt stembriefjes al op tafel liggen. Dat hebben wij al een beetje uitgedeeld. Omdat wij denken dat als agenda punt 13 aan de orde is, dat er dan in ieder geval over personen gestemd moet worden, omdat het een voordracht is en we willen eigenlijk zo min mogelijk geloop hebben. Nou, volgens mij was dat een beetje de aftrap. En ik heb net nog even naar de persconferentie van het corona gebeuren geluisterd en ik moet helaas mededelen dat er geen versoepelingen zijn, dat de aantallen besmettingen alleen maar stijgen en dat er zelfs door de premier is gezegd dat hij op een tweesprong kan komen te staan en misschien nog voor de kerst mogelijkerwijs opnieuw een persconferentie gaat geven. Nou, dat betekent dat het allemaal niet beter op is geworden, laat ik het zo maar uitdrukken. Dat gezegd hebbende, stel ik voor dat wij beginnen met de agenda. En dan begin ik, zoals gebruikelijk, met het trekken van het lot. En dat is nummer 2.
Meneer Van Schijndel.
En dat is de heer Van Schijndel, die er een beetje patent op begint te krijgen, geloof ik. Maar ja, ik haal het toch uit. Nee, er zat geen ringetje om beneden wonen.
Ik heb er niks mee te maken.
Nee. Dat betekent dat de omvraag begint bij de fractie van het CDA. En als er gestemd moet worden, dan begint die bij de heer Van Schijndel. Het tweede gebruikelijke aspect bij de raadsvergadering is, wordt er gebruik gemaakt van spreekrecht. En er hebben zich op dit moment 5 insprekers gemeld, maar daar moet ik de kanttekening bij maken, dat er 3 woordvoerders zijn. Dus als je dan snel rekent, dan is er een woordvoerder bij die namens 3 insprekers spreekt. Om even aan te geven wie de insprekers in zijn totaliteit zijn, dat zijn de heer J. van den Bomen, de heer A. van Baars, de heer W. Dares, mevrouw L. Hoefnagels en mevrouw M. Hoefnagels-Renders. En op mijn lijstje heb ik begrepen dat als eerste de heer van den Bomen begint. Dus die moet lopen naar welke plaats? Naar hier?
Ja.
Volgens de looproute nodig ik de heer Van den Bomen uit om hier bij mij achter de tafel zijn verhaal te doen. En dat gaat helemaal goed komen, zie ik.
als u zo meteen zit, dan mag u natuurlijk het mondkapje af. Maar dat had u ook begrepen.
Ik geef het woord aan de heer Van der Bomen, die maximaal 5 minuten mag inspreken.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben Jan van der Bomen, directeur-eigenaar Vinken Caravans aan de Ommelse Weg. Beste voorzitter en leden van de raad, afgelopen vrijdagmiddag kreeg ik bezoek van de directeur van SHI met het verzoek om vanavond niet in te spreken. En dat geef ik gehoor aan, dus ik ga inhoudelijk verder niet in op het geheel wat ik geschreven heb. Ik mocht niet zeggen en ik zeg niets. Ik heb het opgeschreven. Ik dank u wel.
Het zijn ongewone tijden voor iedereen, maar dit vind ik ook heel bijzonder. Hebt u nou wel of niet ingesproken?
Ik heb ingesproken dat ik bezoek gehad heb van meneer Janssen met het verzoek om niets te zeggen.
Oké, dan is dat uw inspraakreactie. Dan vraag ik even, blijft u nog even zitten, dan vraag ik nog even aan de leden van de raad of dat er behoefte is aan een informatieve vraag. Dat is... Oh, wacht even, dan ga ik even rond. Even kijken, moet ik zo rond, hè? Ja. Dan ga ik even rond en dan kom ik bij de heer Van der Bomen. Kijk, dat is nou het nadeel als iemand zijn ding al aan hebt, dan zie ik jou niet. Dus ik moet terug, de heer Van der Kerkhof.
Nou, u gaat niet inspreken, maar dan ga ik u toch vragen, heeft u dan zelf, u bent een ondernemer, u bent een volwassen persoon, u heeft daar natuurlijk altijd wel vragen over gesteld. Wat voor vragen heeft u daarbij gesteld? En wat voor antwoorden heeft u gekregen?
Ik maak dan even het rondje af. Dan kom ik bij de heer Van der Bomen.
Ja, u geeft me een aan, maar ik heb het op papier gezet. Dan doelt u denk ik op het papier wat wij via de Griffie bij onze stukken hebben gekregen. Klopt dat?
En dan maak ik het rondje af en dan geef ik het woord aan de heer Van der Bomen. U kunt het allemaal nog een beetje onthouden, meneer Van der Bomen. Ja, dan kom ik bij de heer Van Egmond.
Ik wil het even goed doen.
Nou ja, ik ben een beetje verrast door deze wending. Want uw verhaal ligt op papier. Dus we hebben het allemaal kunnen lezen. En dan krijg ik toch een onbehagelijk gevoel. En ik zou graag van u een bevestiging. Is dat onbehagelijke gevoel dan terecht of onterecht?
Dan geef ik het woord aan de heer Van der Bomen.
Uiteraard, meneer Van der Kerkhof, heb ik gevraagd wat de reden was. En hij gaf duidelijk aan dat toekomstige verzoeken van ons bedrijf dat schadelijke gevolgen zou kunnen hebben. Zonder op in te gaan... En zonder ook aan te geven van of dat dat nu wel of niet positief was op dit moment. Maar voor de toekomst zou dat minder goede gevolgen hebben. Dan was ik even uw vraag vergeten, Maarten.
Dat was de vraag, hetgeen wat wij via de griffier hebben gekregen, wat u op papier heeft gezet. Is dat dan eigenlijk de inspraakreactie?
Wat wij samen op papier gezet hebben, dit is alleen door mij verstuurd. Maar wij hebben namens een groep van bezorgde ondernemers dat op papier gezet. Even meneer Van Egmond. Ja, natuurlijk heb ik daar een onbehagelijk gevoel bij.
Dan kijk ik even naar de tweede en laatste termijn. Is dat mogelijk, de tweede ronde voor aanvullende vragen?
Nee, dat doen we niet.
Maar ik heb dan wel een vraag van orde. Wat moeten wij als raad met zo'n opmerking dat er eigenlijk enige druk is uitgeoefend op een inspreker?
Ja, kijk, wat u als raad ermee moet, dat moet u vooral zelf beoordelen. Dit is geen voorstel van orde. Een voorstel van orde is, heeft een andere strekking. Dus we hebben hier een inspreker. Inspreker spreekt in zoals hij heeft gedaan. U hebt de mogelijkheid om aanvullende vragen informatief te stellen. Ik dacht dat we 2 rondes hadden, maar het is 1 ronde. Dus dat betekent dat die ronde zo is geweest. Dus ja, ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen, daar moeten we het mee doen. Dat zeg ik nou ook. En dan dank ik de heer Van den Bomen voor zijn bijdrage, zal ik het maar uitdrukken.
Ja, graag.
Oké. Dan laat ik u langzaam volgens de route naar uw plaats gaan. U mag blijven natuurlijk.
Ja.
En dan is de tweede die op mijn lijstje staat, is de heer Van Baars. Die nodig ik uit. Oh, die hoeft niet te komen. Oké. Okay. Zal ik het dan nou nu proberen met mevrouw Hoefnagels? Wat zegt u?
Nee.
Nee, ja. Ik stel voor dat ik dan toch maar de volgorde bepaal, want anders wordt het helemaal een beetje. Dan krijgt u in ieder geval de gelegenheid om iets te zeggen. Dat lijkt me ook wel goed. Het woord dus aan mevrouw Hoefnagels.
Goedenavond, mijn naam is Linda Hoefnagels. Ik spreek namens mijzelf, mijn moeder en mijn partner die thuis is bij de kinderen. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte werd tussen de regels door wel duidelijk dat het conceptbestemmingsplan vandaag door een meerderheid goedgekeurd gaat worden. Het pand stond er in de verbeelding al en werd enkel nog aandacht besteed aan details. Je kunt het niet voor iedereen goed doen, geeft wethouder Van Morsel aan. Dat zal dan wel op onze situatie slaan. Toen we 3,5 jaar geleden met ons gezin naar mijn geboortegrond vertrokken, was dit niet iets wat wij voor ogen hadden, nog konden voorzien. Maar als wij inderdaad de bottleneck zouden zijn voor dit plan, heb ik met pijn in mijn hart overleg gevoerd met mijn moeder en familie en de initiatiefnemers aangeboden om Oliemolen 10 over te nemen. Dit is voor ons een hele grote geste. Het is een enorme stap om ons eroverheen te zetten en de locatie los te laten door een bedrag te noemen om hiervoor een gelijkwaardig alternatief terug te kunnen krijgen. De boerderij is immers meer dan 100 jaar in onze familie. Mijn broer, zus en ik zelf zijn er geboren. Mijn opa, oma en mijn vader zijn er gestorven. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van mei 2020 is aangegeven dat er in principe medewerking aan de plan verleend zou worden. Er werden voordelen, maar ook een bepaalde voorwaarden genoemd. Dat het goed is voor de werkgelegenheid, betwijfel ik. Extra afstand van 6 kilometer lijkt in mijn ogen te overbruggen, dus hoeft niemand zijn baan te verliezen als SHI naar de regionale bedrijventerrein in Helmond zou gaan. In de vrijgekomen panden komen andere bedrijven. De verkeersstromen blijven hiervoor hiermee ongewijzigd. In het plan wordt gesteld dat de ontwikkelvraag gekoppeld is aan een milieukundig overbelaste milieusituatie. Citaat. Ik zie de voorliggende plannen echter geen wijziging van deze overbelaste milieusituatie. Daarnaast zijn voorwaarden genoemd voor goedkeuring. Een goede omgevingsdialoog. De omgevingsdialoog is erop gericht dat er in februari een telefoontje is gekomen waarin duidelijk is gesteld dat de plannen tijdens een grote meeting gepubliceerd en toegelicht zouden worden. Als excuus, corona heeft hiervan nog nooit iets plaatsgevonden. Op eigen initiatief heb ik nog een aantal keukentafelgesprekken gevoerd. Dat deze op het konto van de initiatiefnemers wordt bijgeschreven, vind ik bezwaarlijk. Dat ik door de heer Van de Oetelaar voorafgaand aan de commissievergadering enorm van mijn apropos werd gebracht door aan te geven dat ik zelf de deur heb dichtgeslagen, doet mij pijn. Ik heb nergens om gevraagd. Ik heb toch alle gesprekken geïnitieerd Ik heb een aantal mogelijke scenario's genoemd. Daarbij heb ik aangegeven dat er vele mogelijkheden liggen tussen een uitkoop en een volledige route van bezwaar en beroep naar de Raad van State, maar dat ik niet over de kennis beschik om ze ook uit te werken. Degenen die dit inventieve plan hebben bedacht, zouden ook wel tot een creatieve oplossing voor ons kunnen komen. Maar dat is in jullie ogen dus de deur dicht slaan. Elk gesprek is erop gericht geweest om te voorkomen dat ik een zienswijze zou inleveren. Sinds 10 juli is er dus ook geen enkel contact meer geweest. Tot afgelopen vrijdag. Omdat ook ik wel graag de uitleg wilde horen over de waterberging, maar op 1 december niet bij de raadsleden mocht aansluiten. Het van de kastje naar de muur werd ook tijdens deze uiteenzetting weer duidelijk. De aanleg van het waterbergsysteem is voor rekening van SAI. Het onderhoud voor rekening van Heiligers. Op de vraag wie aansprakelijk is wanneer ons perceel toch te lijden heeft onder een grotere mate van drassigheid dan nu het geval is, wordt wijselijk geen antwoord gegeven. Daarvoor zal ik dan weer bij de gemeente moeten zijn als gevolgschade voor de beleidsmatige afweging die hier genomen wordt. Ook vrijdag is door Stef Jansen geïnsinueerd dat er enkel gesprekken mogelijk zijn wanneer wordt afgezien van een bezwaarprocedure. Afstand doen van een bezwaarprocedure is gods onmogelijk wanneer er geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheidsovereenkomsten of toezeggingen kunnen worden gedaan. In tegenstelling tot de commissie Ruimte wil ik vooraf toezeggingen en niet alles opgelost krijgen als het besluit al genomen is. Dan een goede landschappelijke inpassing. Een pand van 21.000 vierkante meter en 14 meter hoog is landschappelijk niet in te passen. Maar er wordt in ieder geval nog over gesproken om dit te proberen. Over de overige panden wordt helemaal niets gezegd of geschreven. Vanaf de laarhoek 10 meter hoog, zonder een rij bomen ervoor. De landschappelijke inpassing vanuit Oliemolen 10 is een 15 meter hoge wand achter een geluidswalletje van 2,5 meter die niet eens de helft van de lengte van de erfafscheiding beslaat. Daarachter komen 4 hele bomen. Bij ons in de achtertuin is het oké, maar het is inmiddels wel duidelijk dat we een dergelijk pand niet op een andere locatie in Asten willen. Verschillende partijen hebben naar de precedentwerking geïnformeerd en om toezeggingen van de wethouder gevraagd. De wethouder heeft tijdens de commissievergadering ook schoorvoetend toe moeten geven dat het mandaat in de toekomst bij het college van BNW ligt. Dit geldt dus voor alle aanvragen tot 15,4 meter hoog en maximaal 35.750 vierkante meter. Ik verwacht dat de bedrijven die hiervoor een aanvraag gaan doen van een ander kaliber zijn dan de bedrijfjes die nu een aanvraagje voor 5.000 vierkante meter omvang willen bouwen. Als stemgerechtigd inwoner van de gemeente Asten ben ik hierop tegen. Ik ben van mening dat de gemeenteraad alle tijden de regie over het te voeren beleid moet houden en hierop verantwoordelijkheid moet nemen. Voorliggend plan heeft op zijn minst een aantal open einden die onvoldoende gemotiveerd zijn. Voor mij persoonlijk, maar zeker op bestuurlijk en juridisch vlak. Dat enige twijfel hierover niet vooraf weggenomen is door een gedegen onderbouwing en actieve informatievoorziening geeft in ieder geval geen reden tot vertrouwen. Het plan is opgedeeld en er is getracht per onderdeel tot een oplossing te formuleren. Wanneer we echter weer terugkijken naar het plan in totaliteit, is zichtbaar dat de integrale benadering ontbreekt. Er enkel op een fortuinlijk scenario wordt uitgegaan, waarvoor ook nog eens op vrijwel alle punten een afwijking moet worden gedoogd of een anterieure toezegging moet worden gedaan. Ik kreeg de memo die afgelopen vrijdag is toegevoegd, pas vanochtend onder ogen. Wederom verbijstering. Hoe arrogant kun je zijn als je denkt dat de precedentwerking inrichtingsverkeer is? Denken jullie werkelijk dat een bedrijf wat 21.000 vierkante meter magazijn wil gaan bouwen, niet de juridische capaciteit heeft om dit af te dwingen? De vergunning van de megakoeienstal moest verleend worden omdat de aanvraag voldeed aan de mogelijkheden binnen het wettelijke kader. De vergunning, met de goedkeuring van dit plan, wordt de aanvraag van een XXL-magazijn volgens de precedentwerking via een omgevingsvergunning mogelijk. Wanneer de gemeente daar geen medewerking aan wil verlenen, kan via een kort geding in no time een uitslag door de rechter worden gevraagd. Niks procedure van bestemmingsplanwijziging, maar gewoon via de omgevingsvergunning. Geen enkele toezegging van de wethouder overstijgt die jurisprudentie. Maar als dit is wat Asten in de toekomstvisie wil, vertrouw ik er nog steeds op dat degenen die dit inventieve plan bedacht hebben, ook tot een creatieve oplossing voor ons kunnen komen. Dit was de boodschap in juni en dat is hij nog steeds. Tot slot nodig ik jullie van harte uit om over een paar jaar bij ons in de achtertuin te komen kijken hoe jullie beslissing heeft uitgepakt. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Hoefnagels. Ik geef weer even de ruimte in één termijn. wie aanvullende informatie behoeft. Ik begin bij de CDA-fractie te kijken. Dan hebt u een duidelijk verhaal gehouden. En dan dank ik u voor uw inbreng. Dank u wel. Als u dan weer op uw plaats zit, dan hebben wij nog een derde inspreker. En ik denk dat de derde inspreker, dat die de heer Daris is. Klopt dat?
Goed.
Dan kan de heer Daris naar voren komen.
Ik heb namens mijn collega's op de industrieterrein, ik ben Wilgard Daris, directeur van Nedicom. Heb overleg gehad samen met Jan, dus van Vinken, en met Anthony van Baars. En ons verhaal is opgetekend waar wij denken dat hier aan de gang is. En ik heb het op mijn manier proberen te verwoorden en dat gaat als volgt. Ik wil jullie graag meenemen in een verhaal. Ik zie het als een soort fabeltje, opgetekend door SAI en uitgebracht door de gemeente Asten. Waar moet ik beginnen? De definitie van een fabel is een verhaal met een moraal. Een levensles, zo gezegd. Hier zou in mijn beleving de les moeten zijn, bezint eer je begint. Het voornemen om een bouwplan goed te keuren wat gebaseerd is op aannames, tegenstellingen, uitzonderingen, regelgeving en de fantasie van het publieke apparaat. Ik kan het niet anders noemen. En dan wil ik het nog niet hebben over eventuele procedurefouten. Een plan dat als ik de ui afpel, dat als ui afgepeld wordt en per onderdeel gepresenteerd wordt. Om zo op deze manier de kleine uitzonderingen één voor één de revue te laten passeren. Want als je het als totaalplan presenteert, is het niet te doen. Een plan waarin publicaties altijd direct voor vakantieperiodes plaatsvinden. Waar zienswijzes niet of niet op tijd, zonder en of met foutieve documenten worden gepubliceerd. Alles is er tot nu toe aan gedaan in onze beleving om dit plan zo lang mogelijk in de luwte te houden. Om geen argwaan te wekken. Een omgevingsdialoog die in onze beleving niet of onvoldoende is gevoerd. Of u moet bedoelen, en het is mij persoonlijk overkomen, dat er 4 dagen voor aanvang van een Teams-meeting een onbekende mevrouw van een voor mij onbekend bedrijf rechtstreeks een afspraak in mijn agenda plant. Ik kon er niet aan voldoen, ik had een andere afspraak en uiteindelijk staat in het verslag te lezen dat ik volgens de overlevering geen gehoor meer wil geven aan mijn bezwaren. Was getekend de omgevingsdialoog. Het fabeltje gaat verder. Behoud van arbeidsplaatsen. We geven in onze beleving een logistieke dienstverlener medewerking om zijn bedrijf uit te breiden of te verplaatsen en zijn proces door middel van verregaande automatisering te optimaliseren. Dan moeten we om te beginnen, wat Helene al vertaalde, de bouwhoogte een uitzondering maken naar 14 meter. Serieus. Want voor alle, en dat is de definitie, of althans, dat is waar het om gaat, voor alle soft- en hardware systemen die SAI nodig heeft om optimaal te kunnen presteren, is dat een minimum vereiste. Nou kan ik me heel goed voorstellen als ondernemer, dat je als bedrijf en als ondernemer de opperste vorm van operational excellence wil behalen. Ik denk dat iedereen elke dag als ondernemer bezig is om zijn bedrijf beter te maken. Daar is niks mis mee. Maar het blijft wel een hele, een serieuze contradictie. Hè, want in mijn beleving is het optimaliseren van je bedrijfsproces, en zeker als je dat gaat doen door alles volledig te robotiseren eigenlijk, hè, ja, in mijn beleving is daar een contradictie. Hè, alles wat je automatiseert gaat ten koste van arbeidsplaatsen. Althans, dat is in ieder geval een discussie die ik dan wel eens zou willen voeren. Het hele verhaal van SAI is gebaseerd op het behoud van arbeidsplaatsen. Zeg het maar. In hoeverre is er uitgezocht? In hoeverre is daar een definitie onder gelegd? Ik weet het niet. Uiteindelijk is dit wel een van de hoofdredenen waarom dat Asten zich aan SAI wil binden. Om uiteindelijk de rest van dit terrein nog verder te ontwikkelen. Anders gesteld, hoe kan je nu als gemeente aan een plan medewerking verlenen met als motivatie behoud van arbeidsplaatsen, terwijl het motief van de onderneming het volledig automatiseren van haar activiteit is. En in mijn beleving levert dezelfde behoud van arbeid op. Dat vind ik een kernvraag. Het spel gaat verder. Op eigen terrein parkeren. Het is maar een voorbeeld, beste mensen. Ook hier loopt de gemeente zich het vuur uit de sloffen in onze beleving, hè, om uitzondering op uitzondering te stapelen, om parkeren op eigen terrein tot een minimum te beperken. Het valt binnen de spelregels, hoor. Er wordt wel geroepen, god, 40% komt hier op de fiets. Ja, ik heb bij mezelf bedacht, ja, 40% komt op de fiets bij SAI. Dat zal. Natuurlijk, 24 graden, wind in de rug, strak blauwe hemel en een klein zuchtje wind. Ik begrijp er alles van. Het gaat niet om de aantallen. Het gaat er om het gemak waarmee er naartoe gerekend wordt. In mijn beleving moet je beslissingen kunnen nemen op feiten. En dit lijkt op fictie, op een fabel. Uiteindelijk, in de zomer zal het best kloppen. Maar waar nou is er in de winter 100 mensen meer elke dag daar de industrieterrein op gereden komen met de auto? Klopt het dan nog steeds? Is mijn vraag. Het verkeer. Het is net al genoemd. Ik wil het toch nog een keer benoemen. We bouwen een blok van 20.000 meter, 14 meter hoog, voor de toelevering van bouwmarkten. We weten dat de verkeerssituatie op zijn minst hachelijk wordt. Ik wil het ook niet overdrijven. Dan creëren we een uitgangspunt voor in uitslag en omloop van goederen, waar in mijn beleving geen garantie onder zit. Er zit geen accountsverklaring bij. Tenminste, ik heb hem niet kunnen vinden. Of een ander gedefinieerd uitgangspunt waar we een beslissing op kunnen waarderen als politiek. Alleen, alles is voor mijn beleving, voor de uitgangspunten, door SAI geformuleerd. Ik heb geen echt doordacht best of worst case scenario kunnen vinden. Een groeiscenario, waar staat SAI over 5 jaar? Past het dan nog steeds in dat plaatje? Ken het dan nog steeds allemaal over die weg? Ik vind het eigenlijk een typisch geval van de slager die zijn eigen vlees keurt. We pakken een uitgangspunt. Ja, we denken dat het zoveel is. We rekenen het een keer door. We koppelen het aan een theoretisch verkeersrapport. En dat klopt dan in één keer. Kan allemaal makkelijk. Ik heb daar geen geloof in. Om hier nou gehoor aan te geven, op dit ingekomen commentaar van ons, onder andere, wordt er een werkgroep geformuleerd. Daarmee wordt in mijn beleving die dingen onder de mat geveegd. Ik heb al een briefje liggen waarin alvast staat, ja, dat of ik interesse heb om toe te treden aan de werkgroep, maar er is geen geld voor infrastructurele maatregelen en er zijn alvast even een paar dingen opgezond die we in ieder geval kunnen doen om de bestaande ondernemers in dit plan het moeilijk te maken. We hebben nog geen beslissing genomen dat het er komt, toch? Hè? We zijn er nog over bezig, maar de piketpalen zijn alweer geslagen. En ik hoor echt helemaal niemand meer over het feit dat de uitgangspunten waarop dit verkeersonderzoek is gebaseerd niet zouden kunnen kloppen. Ik hoor niemand meer. Het wordt aangenomen als een feit. Ik weet het niet. Maar de consequenties, als dit plan er is en gerealiseerd wordt op deze manier, zijn voor de ondernemers, de omwonenden en naar de toekomst toe, voor de Asterse belastingbetalers, want die worden echt bij deze ellende betrokken voor de oplossing. Dan het planologische aspect. Ja, daar heb ik over nagedacht, wat moet ik daar nou van zeggen? En ik heb daar het volgende op gevonden. Parijs heeft de Eiffeltoren, Barcelona de Sagrada Familia, Rome het Colosseum, Berlijn de Kurfürstendamm, Utrecht de Domtoren en Eindhoven het Euvelion. En Asten krijgt een doos. Een doos gelegen in het groen. Waar de natuur eindigt, begint de doos. De doos van Asten, al zichtbaar vanaf de A67. De doos van Asten die in Helmond thuis hoort. Dankjewel.
Ik kijk even rond en geef de raad de gelegenheid om nog vragen te stellen, desgewenst. De heer Van den Bomen.
Dank u wel, voorzitter. U heeft het een paar keer over volledig automatiseren en robotisering. Waar komt die info vandaan?
Dat is wat ik eruit opmaak uit de stukken die ik lees. Dat is als ik zie hoe dat elke logistieke dienstverlener... Hè? Oh, sorry. Ja, sorry. Als ik kijk naar de logistieke dienstverleners in Nederland, hè, dan gaat het over het optimaliseren van het proces. Hoe snel, hè, uiteindelijk, het is in uitslag van goederen en omloop van goederen, dat is waar het over gaat. Ik denk dat hoe de intercurrent verkeert, je moet 14 meter hoog. De info dat het geautomatiseerd wordt, komt uit het verhaal wat ik gehoord heb in de vorige vergadering, in de commissievergadering. Waar gewoon gesteld wordt dat de uitzondering die gemaakt moet worden naar 14 meter nodig is. Om de systemen, de automatiseringssystemen die in de huidige logistieke omgeving toegepast worden. Zowel hard als software, dus dat betekent ook magazijnstellingen, de weet ik wat je er allemaal op toepast. Uiteindelijk nodig is. Nou ja, als je die toer op gaat, en ik denk dat dat moet, hè, wil je competitive edge in de markt behouden. Dan zal dat ook wel moeten. Daar zullen ze ook wel over nagedacht hebben. En ik denk dat dat uiteindelijk wel eens ten koste van arbeidsplaatsen zou gaan.
Oké, deze vraag is beantwoord. Had u nog meer vragen? Dan kom ik bij de heer Van Egmond.
Ja, ik doe het. Dank voor uw verhaal in ieder geval.
Graag gedaan.
Ik heb wel een aantal vragen. Want u stelt een heleboel dingen ter discussie.
Ja.
En dan zet ik daar gelijk maar één verhaal tegenover. Tot op heden heeft automatisering bijna altijd meer werk opgeleverd. Weliswaar misschien niet in het magazijn. En die 14 meter hoogte klopt, want het zijn automaten en die moeten bepaalde handelingen doen. Die hebben die hoogte. Maar automatisering gaat niet per definitie ten koste van werkgelegenheid. Het levert vaak heel veel werkgelegenheid op. En dat is een beetje wat mij in het hele verhaal dwars zit. En daar mag u antwoord op geven. Daar wil ik graag dat u daar antwoord op geeft. Want u stelt, er is een theoretisch verkeersplan en u maakt daar gehakt van. Dat is wel een theoretisch verkeersplan. Wij werken hier in de Raad heel vaak met theoretische zaken en dan moeten ze uitkomen. Als wij cijfers ter discussie gaan stellen, of verkeersplannen, of überhaupt plannen ter discussie gaan stellen, vooraf dat ze al maar er zijn, ja, dan kom je nergens. Hè? Je kunt alles
wat
afkraken
nou?
Door van tevoren te zeggen van nee.
Heer,
en het laatste, en dat is dan direct de vraag. Ja, nou, dit was ook een vraag, want ik vraag om twee dingen. Is die, realiseert meneer zich dat automatisering vaak meer werk oplevert dan dingen? De tweede vraag is, waarom stel je theoretische plannen, daar moet je achtergrond van hebben, heeft u die? En het derde, en dat vind ik een hele belangrijke vraag, want dat is mede naar aanleiding ook van de eerdere spreker, meneer Van den Bomen, u bent niet onder druk gezet om niet uit te spreken, geen...
Ik denk dat ik hier anders niet gezeten had, als ik onder druk gezet was. Denkt u wel?
Dat weet ik niet.
Ik ook niet.
U lijkt me wel een figuur die ook tegen druk heeft.
Enigszins. Ik vind dat u terugkomt met een... U verwijt mij een aanname, u doet dezelfde. U zegt, het levert wellicht wel banen op. Hè? Automatisering en moment.
Nou, dat is geen aanname. Dat is in de wetenschap is dat een onderbouwd verhaal... dat automatisering meer werkgelegenheid oplevert als dat het kost.
Ja, maar u kunt net zo min als ik stellen dat het wel of niet geldt voor SAI. Nou... En ik zeg daarbij dat het verkeersplan aan zich is een prima plan, dat is gewoon een rekensom. Ik zeg, ik vraag mij af, ja, dat is wat ik doe, ik vraag mij af of de uitgangspunten die gekozen zijn, want dan gaat het dus, het is gebaseerd op verkeersbewegingen. Eens of niet eens. Ja. Ik vraag mij af of de uitgangspunten die genomen zijn om die verkeersbewegingen te bepalen... Of die kloppen, of die onderbouwd zijn, en of wellicht een accountant daar een verklaring voor af zou kunnen geven. Want dan weten we dat het feitelijk onderbouwd is. Dat zie ik nu niet. Dus ik stel het rapport van Sweco aan zich niet ter discussie. Alleen de waarde van de uitgangspunten waarop het gebaseerd is, die stel ik ter discussie. En ik begrijp goed dat je niet alles vooraf kan zeggen. Want we hebben geen glazen bol, ik ook niet. Maar ik vind wel dat ik uit mag komen voor dat wat ik vind. En dat feitelijk hier op tafel leggen. En wat u daar dan van vindt, dat is aan u, dat is niet aan mij.
Ik moet nu ook de regels hanteren van de inspreektijd. Maar ik denk dat dat ook kan, want u hebt ingesproken en de vragen zijn gesteld. Dus dan stel ik voor dat we het hierbij laten. Inbreng van de insprekers wordt betrokken bij uw verhaal, bij het desbetreffende agendapunt. Dank u wel. Daar is.